Al veel gauwer van, ja, maar ik begrijp wat de man bedoelt. Hij zegt niet wat hij bedoelt. Hij illustreert hooguit wat hij bedoelt. Hij bedekt dat wat hij zegt met die woorden. Maar je moet leren daaronder te kijken. Want de werkelijke dingen zijn erin verborgen. En in veel gevallen, dat is ook mijn stellige overtuiging, in veel gevallen is het zelfs verborgen voor degene die die woorden spraken. Omdat ze elkaar die woorden napraten, dat doet ieder mens, dat maakt verder niks uit. Hè. Dat is een heel gangbare aangelegenheid. Men praat het elkaar na, maar men vergeet dat het niet gaat om wat gezegd wordt, maar het gaat om de gedachte die met die woorden zou moeten overkomen. Ja, ja, dus, precies. Er is wat bij, er is wat achter. Ik heb er grote moeite mee, maar het is echt waar. Er zit iets onder. Dat is een tweede natuur. Maar nu heb je het over de normale omgang, hè? Of min of meer normaal, nou goed. Maar ja, dan zit het er ook in. Maar dat is ongetwijfeld de uitdrukking van die bedekking die over Israël ligt. Het is nooit recht to the point. Vandaar natuurlijk in antisemitische kringen, dat weet ik, maar vandaar dat men zegt dat Joden per definitie liegen. Dat is natuurlijk ook niet waar. Maar men begrijpt het niet. Een andere Joodse wijze van doen, ik zou dat eens op moeten schrijven op een rijtje, maar een andere Joodse wijze van doen is vragen beantwoorden met tegenvragen. Maar dat is precies hetzelfde, dat is bedekken. Je krijgt dus wel de kans om te vinden wat je zoekt, maar ze geven je alleen een clue. Er wordt nooit precies gezegd hoe het zit. Toen ik Weyre begon te lezen, begreep ik nooit wat die man wel eens wilde zeggen. En dan las ik het weer een keer en dan denk ik, wat wil hij nou? Wat moet hij daar nou mee? Nou, hij had niet meer te zeggen. Je moest het zelf maar zien en hij zal het als eerste zelf toegegeven hebben. Want hij is vorige week overleden. Deze week zondag. Afgelopen zondag. Maar hij zou dat als eerste zelf toegegeven hebben. Je moet er maar mee doen wat je denkt dat je ermee moet doen. Maar er wordt gezegd dat. Hij zegt niet, het is zo dat. Hij zegt, er wordt gezegd dat. Het is altijd dus het woord. En je moet maar zien wat eronder zit. En ik weet nog niet of de man echt wist wat eronder zat. Ik denk het namelijk niet. Waar ik zou zeggen, ik vrees dat hij niet weet en dat het voor hem zelf ook verborgen was. Maar hij had wel de bedekking. Die kende die wel. Nou, dat is het. En dat zijn wonderlijke dingen. Dat namelijk een volk kennis heeft, of het verstand heeft, dat valt niet te ontkennen. Maar dat tegelijkertijd het verstand zijn verstandigen zich zal verbergen. Nou, toch over de man hebben. Nou, die Joden kan dat misschien, hè. Ja, en nou we het toch over hebben. Hij leerde ook altijd dat wat hij schreef en dat wat hij publiceerde, dat dat eigenlijk niet voor publicatie bestemd was. Dat hij iets deed wat eigenlijk niet mocht. Wat binnen het Jodendom ook helemaal eigenlijk niet geaccepteerd werd. Maar hij deed het toch, want zei hij, als ik het niet publiceer, dan gaat het helemaal verloren. Want zoveel er zijn er niet, is er niet zin nog mee bezig gehouden. Dat is natuurlijk één ding. Ander goed ding is natuurlijk dat je er aardig mee wat kunt doen. Maar goed, niet dat ik hem er kwalijk neem, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, dus, het is niet de enige reden. Maar het is de belangrijke reden is inderdaad dat je bang bent dat het anders helemaal uitsterft. Ja, en ik ben blij dat hij dus inderdaad wat gepubliceerd heeft. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar als dan ergens geïllustreerd wordt dat het verstandige zich zal verbergen, is het juist daar. Omdat je altijd moet leren om die. Je krijgt de bedekking, maar je moet dan de bedekking weghalen en dan zit het in. Het is net als dat je een cadeautje krijgt, het ziet er heel mooi uit, maar je moet het wel openmaken. Het zit er ergens onder. Dus als er staat, want de wijsheid zijn de wijze zal vergaan, staat erachter wat het betekent. Betekent niet dat die wijsheid helemaal verdwijnt, maar het betekent dat die wijsheid verborgen wordt, bedekt wordt. En eigenlijk is het precies hetzelfde als de bedekking van het hoofd van de Jood. Dan wel de bedekking van de ogen, want dat is eigenlijk hetzelfde. We hebben het weer, hè? Nou zit ik toch in de buurt, hè? Want het hoofd wordt bedekt, maar in werkelijkheid worden ogen bedekt of wordt het hart bedekt. Dat staat allemaal in 2 Korinthe 3, overigens. Dat is een bedekking op het hoofd, dat is het voorschrift. Maar de werkelijkheid is dat de ogen bedekt zijn, de schellen over de ogen liggen. En dat er een bedekking ligt over het hart. En eigenlijk is het dan weer een uitbeelding van de wet, die met zijn uiterlijke inzettingen, met mensen geboden, zal ik maar zeggen, met dat wat van buitenaf opgelegd wordt, wel, dat vormt een bedekking en het verstand wordt daardoor bedekt. De Heer zegt, ze halen een hart bij me ver vandaan. Nou, dan houdt het op. Zij genadig, want dan moet je dan ook weten dat juist die wijsheid en dat verstand wordt toegeschreven aan Israël. Hè? U vindt dat in ieder geval in Romeinen 2, waar Paulus, die zelf een Jood was en zelfs Farizeeën, zegt in vers 17, zie, gij wordt Jood genaamd en rust op de wet. Maar dat zijn geen twee dingen, dat is hetzelfde natuurlijk. Waarom is iemand een Jood? Omdat hij rust op, vertrouwt op, de wet. En roemt op God die die wet dan gegeven heeft. En gij weet zijn wil, vers 18. En beproeft de dingen die verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. Want als je onderwijs gehad hebt, kun je differentiëren, kun je verschil maken. Kun je zien welke dingen wel gelijk zijn en welke dingen niet. En wat wel kan en wat niet kan. En wat wel elkaar verdraagt en wat niet elkaar verdraagt enzovoorts. En men heeft dat uit de Torah. En dan moet je het Hebreeuwse woord nemen. Dus de Torah, nou, de onderwijzing. Die geboden, die wet is dat. En Israël die de Torah heeft, wordt dus verondersteld verstandig te zijn. Want Israël is dan het enige volk wat de Torah heeft. En het is het enige volk wat dus onderwijs genoten heeft. En dat dus wijs is. Dat is de Joodse gedachte. Waarna natuurlijk die jongens die een hekel hebben aan Israël, die antisemieten natuurlijk, dat meteen tegen hen gebruiken. Je zou bijna zeggen terecht. Ja, het wordt misbruikt, maar niettemin terecht zeggen, ja, wat verbeelden jullie eigenlijk wel? Want gij betrouwt uzelven te zijn leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Dat is de gedachte, dat is de werkelijke orthodox-Joodse gedachte. Het probleem is dan ook altijd geweest dat Israël dat heel goed wist en dat graag ook zo wilde houden, uiteraard. En daarom dat onderwijs niet gaf aan de heidenen en daarom het licht niet liet schijnen voor de blinden. Want stel je ervoor dat ze allemaal ineens goedziende werden en allemaal onderwezen waren, dan is er geen verschil meer. En op grond van deze gedachte ongeveer beweert men ook tot in onze dagen dat juist het Jodendom racistisch is. Dat is een verkeerde conclusie of toepassing, maar niettemin, daar is dus wel degelijk een grond voor om dat te zeggen. Nou goed. Gij betrouwt uzelf te zijn, vers 20, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid. Dat is hetzelfde natuurlijk. Gedaante der ware kennis in de wet. En de gedaante, dat gaat dan echt over de uiterlijke dingen. Aan Israël is de gedaante der ware kennis gegeven, want de gedaante van de ware kennis is de wet. Want ware kennis drukt zich uit in de wet. En via de wet komt dan die kennis der waarheid, dus ook tot de mens, en met name tot Israël. En dan zou je zeggen, nou dat is dan een wijs volk, maar dan gaat het meteen verder met, die dan een ander leert, leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Enzovoorts. En dan blijkt dat Israël wel de kennis ontvangen heeft, maar dan toch die kennis niet ter harte neemt. En in ieder geval wat de uiterlijke dingen van de wet betreft, toch niet in staat is om die wet te houden. Waarna een toelichting volgt via een van de onderdelen van de wet, namelijk de leer over de besnijdenis. En dan wordt er gezegd dat het inderdaad niet gaat om de uiterlijke dingen en om de uiterlijke besnijdenis, maar dat het gaat om de besnijdenis des harten. Uit vers 29. Zodat je maar weer ziet dat de werkelijke kennis niet zit in de uiterlijke dingen, maar in het inwendige. En als we het er toch over hebben, dat is wat wij ook leren van de Grieken. Van de uit de Griekse filosofie, precies hetzelfde, ja. Dat namelijk ware kennis nooit kennis is van de zienlijke dingen, maar het moet kennis zijn van de onzienlijke en daarmee eeuwige dingen. De gedachte is een hele korte, ik heb hem wel eens vaker naar voren gebracht, ik vind hem nog steeds erg mooi. Dat is namelijk dat kennis per definitie onvergankelijk is. Daar is ook een mooi bewijs voor. Dat is Plato dit, hè. Het bewijs is namelijk dat welk bezit je ook hebt, als je het weggeeft, ben je het kwijt. Behalve kennis. Sterker nog, hoe meer je ervan weggeeft, hoe meer je ervan hebt. Zelf van krijgt. Het neemt alleen maar toe. Zelfs het weggeven doet het toenemen. Dus is per definitie kennis onvergankelijk. Volgende redenering dan. Maar als die kennis is over vergankelijke dingen, dan zou die kennis dus wel vergankelijk zijn. Nee, daar heb je dan nou niks meer. Je kunt verstand hebben van, ik wil me zo gauw niks te binnen schieten. Maar van, hè? Ja, Gazland, je kan Gazland, nee, echt van Gazland aan vooruit dan. Maar die dingen bestaan niet meer, dus die kennis betekent niks. Daar heb je helemaal niks aan. Ik had gedacht aan een paardentram, maar ja, dat is net zo'n belachelijk ding natuurlijk. Ik bedoel, daar heb je dus inderdaad helemaal niks meer aan. En dan zou die kennis dus toch vergankelijke kennis zijn. Dat kan niet, want kennis was per definitie onvergankelijk. Dus is kennis van vergankelijke dingen per definitie geen kennis. Zodat je maar beziet dat die hooggeroemde kennis van onze westerse wereld in werkelijkheid helemaal geen kennis is. Het heet ook geen kennis, het heet techniek. Dat is geen kennis, dat is techniek. Zodat je maar ziet dat techniek per definitie geen wetenschap is. De filosofie komt dichter in de buurt. Ja, het is echt zo. En theologie, dat komt natuurlijk erg goed in de buurt. Want dat is tegenovergestelde. Kennis van God is kennis van het enige wat werkelijk onvergankelijk beschouwd moet worden. Volgens de definitie. Als een God namelijk vergankelijk is, is hij per definitie geen God. Zodat de enige echte kennis kan slechts zijn kennis van God. Ik weet niet of Plato dat erbij vertelde. Ik dacht het niet, hè. Nee, natuurlijk. Maar dan is het ook geen echte theologie natuurlijk. Ik bedoel echt in de absolute betekenis van de begrippen nu, hè. Theologie is per definitie kennis van God. Daarom is dat eigenlijk de enige echte wetenschap. En dan heb je het weer. Mensen houden zich bezig met de bestudering van de schriften als schriften. Hoe ze zijn samengesteld en wat de historie ervan is enzovoorts. Maar dan heb je het weer. Dat is geen echte kennis. Want dan gaat het over hoe die Bijbel als zodanig, als cultuurgoed, in de loop der eeuwen tot stand gekomen is. Dan los ervan dat al dat meeste wat erover geleerd wordt gewoon onzin is. Je blijft het dan toch zo dat het niet van belang is omdat het toch voorbij gaat. Het gaat er niet om hoe het hier tot stand komt. Het gaat erom dat het eeuwig blijvend woord van God is. Het is het eeuwige woord van God. Gods woord is onvergankelijk. Daar heb je het weer. God is woord en God is onvergankelijk. Dus het woord is onvergankelijk. Kennis van het woord behoort dus inderdaad tot de kennis. Werkelijke kennis. Onvergankelijke dingen. En kennis van de uiterlijke dingen gaat dus inderdaad voorbij. Nou, het aardige is dan dat deze uitspraak over de wijsheid der wijzen zal vergaan, het verstand zijnde verstandige zal zich verbergen. Wel, diezelfde uitspraak die wordt aangehaald in 1 Korinthe 1. En daar zijn twee dingen over te vertellen. Het ene is namelijk dat daar de wijsheid niet wordt toegeschreven aan Israël in de eerste plaats, maar aan inderdaad de Grieken, waar ik nou ook al een beetje voor mijn beurt terecht kwam. Want dat staat in 1 Korinthe 1 vers 19... Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Maar er stond verbergen in Jesaja 29 vers 14. Dat vers is het dus. En dan komt er hier in 1 Korinthe 1 een toelichting op de betekenis van dat vers. Of, laat ik het dan anders zeggen, iets voorzichtiger, er komt een toepassing van dat vers. Dus dan wordt Jesaja 29 toegepast. En daar staat er, vers 20, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Het antwoord is natuurlijk, ja, die zijn helemaal nergens. Leuk hè, dat je dat zo in het Nederlands kunt zeggen. Want ze zijn wel ergens, maar ze zijn nergens. Of die blijven nergens, heet het dan, hè? Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Want de gedachte is natuurlijk dat als die mensen binnenkomen, zal blijken dat ze zo wijs helemaal niet zijn. Dan zijn ze er wel, maar ze zijn niet de wijze. Maar goed, waar is de wijze? Waar is een schriftgeleerde? Leuk hè? Een wijze is per definitie eigenlijk dus een schriftgeleerde. Zie je wel? Maar waar is hij nou? Of anders, waar is de onderzoeker deze eeuw? Want het blijkt namelijk dat deze schriftgeleerden uit de dagen van Paulus die dit schrijft, dat zijn in de praktijk onderzoekers deze eeuw. Maar ze zouden moeten zijn onderzoekers van de toekomende eeuw. Want deze eeuw is direct verbonden met het oude verbond. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het hangt er direct mee samen. En de toekomende eeuw hangt samen met het nieuwe verbond. En het oude verbond, en dus de tegenwoordige boze eeuw, deze eeuw dus, heeft slechts een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen en door welke men werkelijk tot God nadert. En als men dus de schriften onderzoekt en de wijze van de schriften tot zich neemt, maar slechts in verband brengt met deze eeuw, dan is het niet anders dan dwaasheid. Staat hier. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? De wijsheid van deze wereld wordt niet ontkend. Maar er wordt gewoon gezegd dat het op zich dwaas is, omdat het wijsheid is met betrekking tot vergankelijke dingen, waarbij deze tegenwoordige eeuw per definitie natuurlijk ook vergankelijk is. Want kijk, als ik de uitdrukking gebruik deze tegenwoordige eeuw, dan veronderstelt dat dat hij in ieder geval een keer verdwijnt, of anders dat hij een keer ontstaan is, maar in ieder geval het vergankelijke zit daarin, in de hele uitdrukking. Niet in het woord eeuw als zodanig, maar wel in de uitdrukking de tegenwoordige eeuw of deze eeuw. Het veronderstelt namelijk dat er ook anderen zijn. Dus gaat het om vergankelijke dingen. Dingen die voorbijgaand zijn en dat is een eeuw zeker. En als men verstand heeft van voorbijgaande dingen, is men in werkelijkheid dwaas. Dat staat er dan ook, want nadermaal in de wijsheid Gods, dat is wat anders dan de wijsheid deze eeuw, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door diezelfde wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken degene die niet wijs zijn, maar die geloven. Wat is het contrast? Want Israël werd verondersteld wijs te zijn, maar het was een wijsheid van de uiterlijke dingen. En het hart deden ze verre van hem. En nou brengt dus 1 Korinthe aan het verklaren in het licht van Jesaja, in plaats van Jesaja in het licht van Korinthe. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld, dat heeft te maken met deze eeuw natuurlijk, God niet heeft gekend door die wijsheid. En dat is een merkwaardige uitspraak, omdat die kan inhouden dat de wijsheid, dat deze wijsheid de wereld verhinderd heeft om God te kennen. Waarom hebben ze God niet gekend? Nou, dat komt door de wijsheid. Dat kan het betekenen. Het kan ook precies andersom. Namelijk, hoe zouden ze God moeten kennen? Wel, door de wijsheid. Maar helaas, men is door die wijsheid toch niet tot God gekomen. Zodat die wijsheid beschouwd kan worden als het middel waardoor men tot God komt, maar het kan ook beschouwd worden als het middel wat de mens juist van God afhoudt. En het aardige is dat dezezelfde gedachte toegepast wordt op de wet, want de wet is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, maar aan de andere kant is diezelfde wet een bedekking die een mens van God afhoudt en waarvan men verlost moet worden. En een bedekking is nog eens waar ook, het is een juk namelijk. En in Zacharië is het een looie plaat. Dat weet je toch, een lodend deksel. Op de Eva met een F. Want met de V, die zat eronder. De vrouw, hè? Nou, daar gaan we het dan maar niet over hebben. Maar die bedekking was nogal zwaar. Goed, de betekenis van die uitdrukking kan dus zijn, de wijsheid heeft de mens verhinderd tot God te komen. Kan dus zijn, de wijsheid heeft de mens zover niet gebracht. Maar het is dan ook de wijsheid van de tegenwoordige eeuw uit vers 20. Nou, door die wijsheid is men niet tot God gekomen. Wat doet God dus er tegenover? Iets wonderlijks. En dat woord haal ik natuurlijk even gauw weer uit Jesaja 29. Iets wonderlijks. Want door de wijsheid, ik heb net staan uitleggen dat echte wijsheid, dat is het enige waardoor men komt tot God. Het enige werkelijke onvergankelijke bezit wat een mens zich kan verwerven. Maar toch staat er, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dus niet door wijsheid, maar door geloof. En u weet dat er begrippen zijn die verondersteld worden met elkaar te strijden. Dat hoeft helemaal niet. In de praktijk was het wel zo. Die wijsheid van de wet, inderdaad, was strijdig met het principe van geloof. En zeker zalig worden door geloof. Maar er blijkt nog wat anders uit. Men wordt zalig door geloof. En maar geloof is uit het gehoor en dus uit de prediking. Maar de prediking heet dwaasheid der prediking. En dat betekent eigenlijk dus dat in de prediking van het evangelie, laat ik het heel voorzichtig zeggen, maar het betekent in de eerste plaats dat in de prediking van het evangelie het niet gaat om het uitleggen, om het verklaren van het woord of om het geven van wijsheid. Integendeel, prediking is in de eerste plaats de proclamatie. Het mededelen van wat er gebeurd is. Het mededelen van hoe men tot God komt. Ik bedoel dit. Er komt natuurlijk altijd wat techniek aan te pas. Hè? Want hoe komt men tot God? Door het middel, nou praten we al over techniek, door de middelaar dus, want het middel is een persoon, dus is het de middelaar. Men komt tot God door de middelaar, dat wil zeggen door de middelaar van het nieuwe verbond, door Christus. Dat kun je uitleggen, natuurlijk wel. Maar daarmee is nog niet, zeker niet, volledig verklaard hoe dat dan kan op welke gronden dat berust enzovoorts. Want het blijkt namelijk dat weliswaar het evangelie en de dingen waarop het gebaseerd is, wordt verklaard, wordt uitgelegd, maar niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Eenvoudiger gezegd, en dichter bij de Bijbel, de enige plaats waar ik een uitgebreide verklaring vind van het evangelie is Romeinen, Romeinenbrief. Een beetje natuurlijk ook Galaten vervolgens, maar dat houdt zich maar met een bepaald aspect ervan bezig. Niet echt het evangelie. Het evangelie als zodanig wordt uitgelegd in de Romeinenbrief. En die is geschreven niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Aan hen die het evangelie al lang aanvaard hebben. Zodat in de prediking zelf niet echt de verklaring gegeven wordt. Zodat degenen die geloven niet eerst de verklaring willen hebben, Een uitgebreide filosofie daaromtrent. Degene die geloven zijn degene die het gewoon aanvaarden. Omdat God gesproken heeft. Wel, dat wordt als onwijs beschouwd, wordt als dwaas beschouwd door de wereld. Maar niettemin is dat precies wat van de mens verwacht wordt. Vandaar dat de mens zeker niet intelligent hoeft te zijn om tot de Heer te komen. Anders zou je dat wel moeten zijn. Dan zou je een opleiding gehad moeten hebben. En dan zou je zeker niet het evangelie moeten vertellen aan kinderen. Begrijpen dat dan zeker niet. Nou, zo kom je als vanzelf dan weer in die Colossense brief, die ons dan uitlegt dat men niet door wijsheid tot God gekomen is. En als men dus tot God gekomen is, is het ook niet zo dat je door wijsheid dan verder ontwikkeld wordt. Niet dat het geen rol speelt. Het speelt wel een rol, maar het gaat niet door wijsheid, het gaat door geloof. En ik weet niet of je het merkt, maar we hebben dat vers uit Jesaja 29 nu hier in 1 Korinthe 1. En nou blijkt dat we praten over onze tegenwoordige bedeling. Waarin geen wijsheid of wet wordt gepredikt, maar waarin simpelweg het woord des kruises gepredikt wordt. Uit vers 18 van 1 Korinthe 1. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar het is... Maar ons die behouden worden is het niet wijsheid van God, maar kracht God. Wijsheid van God staat er ook, maar dat staat pas aan het eind van het hoofdstuk. Wijsheid werd namelijk verondersteld kracht te zijn. Kennis is macht, zegt het Nederlandse, de Nederlandse gezegde. Kennis is macht, maar hetzelfde als wijsheid is kracht. Maar hier staat... want het woord des kruises, vers 18, is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het kracht Gods. Dus het dwazen blijkt nu kracht te zijn in plaats van het wijze. En dan staat er, nee, want er is geschreven, zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Inderdaad. Dat blijkt niet sterk te zijn. En in die tekst die ik er straks aanhaalde uit Hebreeën staat inderdaad dat die wijsheid, in ieder geval die wet, als wet, vernietigd wordt, net als de wijsheid die hier vernietigd wordt, om dus zelfs zwakheids- en onprofijnlijkheidswil. Blijkt zwak te zijn. In Romeinen 8 staat het trouwens ook. Dat wat gebeuren moest, was der wet onmogelijk. Terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat was, was nog niet klaar met 1 Korinthe, maar er staat in Romeinen 8, vers 3. Romeinen 8, vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, dat heeft God, zijn zoon zende in gelijke de zondige vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dat wil zeggen, God heeft gedaan wat de wet niet kon. En daarna werd hij vernietigd. Maar wet en wijsheid zijn als synonieme begrippen. Maar dan ben ik weer terug in 1 Korinthe. Want het aardige is dat in 1 Korinthe dan verder gezegd wordt. In vers 22. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Nou wordt ineens dat begrip wijsheid gesplitst. En wordt wijsheid toegeschreven aan de Grieken. Wat op zich al een tamelijk grote belediging is aan het adres van de godsdienstige Jood. Want die wordt verondersteld wijs te zijn in tegenstelling tot de Grieken. Ik denk dat ze dus hier een schop nakrijgen. En zo zullen Joden dat waarschijnlijk ook opvatten. Want daar zijn het Joden die een teken begeren en de Grieken die wijsheid zoeken. Maar het is natuurlijk net zo goed zo dat de Joden wijsheid zoeken. Maar hier worden ze op één hoop geveegd, eigenlijk dus, met de heidense wereld. Maar geen van beiden krijgen wijsheid of een teken, of het zou moeten zijn het teken van de gekruisigde. Waarin Gods wijsheid tot uitdrukking komt, maar voor de mens is het dwaasheid. En het is bovendien het teken, want dit volk zou geen teken krijgen dan dat ene teken van Jona. Want gelijk Jona alzo de zoon des mensen. En dat is dus toch het teken van het kruis. Nou ja, dood en opstanding natuurlijk. Maar dat verstaan we onder kruis natuurlijk ook, hè? Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, zie je wel, vers 24, ze worden toch op één hoop geveegd. Beide Joden en Grieken prediken mij Christus. Want denk nou niet dat de Grieken geen teken begeerden, want dat was wel zo. De Grieken moesten ook altijd tekenen hebben. Als er wat belangrijks gebeuren moest, dan gingen ze ook naar het orakel, met een T, het orakel. Stond bij hun in de kerk, begon met een T, het orakel. Nou ja, om ook de goden te vragen, moest er ook een teken komen. Goed, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Goddelijke wijsheid komt tot uitdrukking in Christus. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Dat zijn wonderlijke dingen, inderdaad. En dan volgen een paar versen waarin staat dat God het dwaze deze wereld heeft uitverkoren. Het dwaze en het zwakke, want het werd immers kracht Gods. En dat is de rest van dit hoofdstuk. En het eindigt dan in vers 30 van 1 Korinthe 1 met: maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Al die dingen is Christus voor ons. En wijsheid staat natuurlijk dan voorop. Nou, en dan volgt, want u denkt dat ik klaar ben, maar dat is niet waar. Dan volgt namelijk gewoon verder 1 Korinthe 2, vers 1. Maar dan moet je er meteen achteraan lezen. Dan moet er eigenlijk niks tussen staan. Er staat: en ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Paulus kwam niet met wijsheid. Hij kwam met de dwaze prediking van het kruis. Het woord des kruises. Hij sloot niet aan bij de wijsheid der Joden, nog bij de wijsheid der Grieken. Maar ik kwam niet met wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. Helaas staat daar getuigenis, maar dat is een van de bekende mankementen van het woord. Daar staat niet marterion, maar mysterion. En als je het vlug schrijft, dan lijkt het op elkaar. Ik heb het de dokter laten opschrijven en die kon het verschil niet eens zien. Nee, marterion of mysterion. Maar het moet zijn mysterion, namelijk verborgenheid. U verkondigende verborgenheid van God. En wat ik nou maar weer wil vertellen is dat de wijsheid van Israël verging en verborgen werd of bedekt werd. Maar in plaats daarvan werd een andere wijsheid van God geopenbaard. En die wijsheid betreft de verborgenheid van God. Want dat hangt met elkaar samen. De wijsheid van de Torah blijkt verborgen te zijn. Je kunt het op verschillende manieren zeggen. Je kunt zeggen, de wijsheid van Israël onder de wet wordt weggedaan. Maar je kunt dus zeggen, daar is wat in verborgen. En dat wat in verborgen is, wordt er wel uitgehaald. Maar niet door Israël, maar buiten Israël. Namelijk in de gemeente. Want die wijsheid Gods bestaat in verborgenheid, zegt vers 7. Waar staat, wij spreken de wijsheid Gods, dus 1 Korinthe 2 vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was. En daar heb je dus de verborgen dingen. Maar dat zijn precies de wonderlijke dingen. Dat zijn de wonderlijke dingen van onze tegenwoordige bedeling. De roeping van de gemeente namelijk. En het blijkt dat de roeping van de gemeente in onze bedeling inderdaad de verborgen waarheid was in de Torah, in de onderwijzing Gods. En Israël, het natuurlijke Israël, kent slechts de uiterlijke tekst van de Bijbel, zal ik maar zeggen. Maar een van de belangrijkste dingen die erin verborgen zijn, is de hele roeping van de gemeente. En dat zijn die wonderlijke dingen. En dan gaat het verder in vers 9. Want ik doe het maar met grote stappen. Er staat dan: maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en in het oor en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. En dat is wat God ons geopenbaard heeft door zijn geest. Volgende vers, vers 10. En waaruit is dat aangehaald? Heel goed, uit Jesaja dus weer. Maar zo springen we van Jesaja 29 ineens naar Jesaja 64. Met een paardensprong, hè? Eerst naar 1 Korinthe 1 en 2 en dan terug naar Jesaja 64. Want daar staat in Jesaja 64 vers 4. Van ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren van oog. Die dingen waren bedekt van voor de nederwerping der wereld, weet je wel. Van ouds dus staat er. Leuk, hè? In 1 Korinthe heet het de nederwerping der wereld, maar hier heet het... Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen... en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God... wat hij doen zal, dien, voor dien, die op hem wacht... die op hem vertrouwt of die in hem gelooft natuurlijk. En dat slaat op de roeping van de gemeente. Dat blijkt ook wel, want uit de voorgaande vers in Jesaja 64 blijkt het. Daar staat, och dat gij de, in vers 1, och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. En dan spreekt het over de eerste komst van Christus natuurlijk. Dat de bergen, dat wil zeggen allen die hoog geplaatst zijn, van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt. Daar heb je geloof ik ook nog een vuurhaard, Ariel en zo. En het vuur de wateren doet opbobbelen, koken, om uw naam aan uw tweede partij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Maar het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. En dat het water inderdaad opborrelde. En dat het woord, want dat is water, inderdaad bij de heidenen kwam. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, maar het wij is uiteraard Israël. Want zij verwachten dat niet dat dat zou gebeuren. Gij kwam neder van uw aangezicht vervloten de bergen, al die hoge dingen. Want hij kwam neder, maar als het daarna staat van uw aangezicht vervloten de bergen, betekent dat gewoon dat hij daarna weer ten hemel voer, hoor. Boven de bergen. Die bergen bleken geen bergen meer te zijn, want hij was zelf een veel grotere berg. Dat is de gedachte. Hij is gezeten op de hoogste berg, namelijk in de hemel zelf. En als gevolg daarvan is Israël terzijde gesteld, dat is waar, vandaar dat het heet vreselijke dingen. Maar werd de gemeente geroepen en vandaar dat vers 4 dan ook wordt toegepast in 1 Korinthe 2. En verder blijkt natuurlijk uit deze verse van Jesaja 64 dat het inderdaad verborgen is. Want als we dit commentaar niet zouden hebben via 1 Korinthe, dan zouden we dat er helemaal ook niet in lezen. Dan zouden we zelfs helemaal niet weten wat deze verse betekenen. Maar daarom staat er ook wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord enzovoort. Waaruit alles bij elkaar dus weer blijkt dat Jesaja 28 en 29 uitdrukkelijk, onder andere, spreken over onze tegenwoordige tijd. En dat deze wonderlijke dingen van vers 14 inderdaad van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. Nou, dan laten we eerst bij. We gaan dus weer naar Jesaja voorlopig. Waar we nu terechtgekomen zijn bij vers 15. Wee degenen die zich versteken willen voor de Heere. Dat is een eigenaardige uitspraak. Want het punt is natuurlijk dat in die dagen waarover eigenlijk vers 13 en 14 spreken. Waarover hij vers 14 spreekt. In die dagen is Israël verstoken voor de Heere. En verstoken wil zeggen verstopt, verborgen. Aardig, hè? Kijk, het punt is nu in deze redenering. U weet dat vooral Jesaja is nogal dubbelzinnig, hè? In zijn uitspraken. Dat is hier dus ook zo. De gedachte is namelijk dat Israël verstopte zich voor de Heer. In overeenstemming met vers 13. Dat wil zeggen, ze spraken mooie dingen. Ze dienden de Heer met de mond en met de lippen, maar hun hart hielden zij verre van mij. Dat wil zeggen, hun hart verstopten zij voor de Heer. Ze verschuilden zich achter de façade, achter de mond en de lippen, achter de mooie praatjes. Achter de uiterlijke godsdienst. Ze verstopten zich. Dat is het verhaal van die witgepleisterde graven, van buitenkant mooi wit. Maar aan de binnenkant rot. En nou zeg ik wit, en dan denk ik, waar kwam ik dat tegen? En dat kwam ik tegen in vers 17, maar dat ziet u misschien niet. Maar daar staat, is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden. Maar Libanon, daar zit het woord wit in, Laban. Hè? Laban, Laban, in ieder geval wit. Dus het heeft hier ook al iets met wit te maken. Maar goed, die witgepleisterde graven waar de Heer het over heeft, spreken over uiterlijk mooi, maar aan de binnenkant is het gewoon de dood. Want zo was het ook onder de wet, was een bediening des doods. De buitenkant zag het er mooi uit, maar niettemin was het een graf. Het punt is dus dat onder dat mooie wit, onder die mooie buitenkant, verborg men zich. En als gevolg daarvan werd heel Israël verborgen voor God. En andersom, God verborg zich voor Israël en voor de wereld natuurlijk. Maar wee degene die zich diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende, hun ware gedachten, hun hart verbergen ze voor de Heer. En welker werken in duisternis geschieden, dat is de binnenkant van het graf, hè? In duisternis. En zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Want het blijft natuurlijk zo, dat zo'n geveinsde onder de wet, wij noemen dat meestal gewoon een fariseer, hè? Dat zo'n fariseer dus toch de wat naïeve gedachte er blijkbaar op nahoudt, dat God niet door die buitenkant heen kijkt. En dat is niet alleen onverstandig, dat is gewoon oerstom. Ik weet zo gauw geen krachtiger uitdrukking. Dat is het domste wat er is eigenlijk. Ze zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Zo van, niemand kent ons, wij verstoppen ons, wij houden die schijn naar buiten toe op en niemand kijkt er doorheen. Maar God kijkt daar doorheen. God kijkt er altijd doorheen. Die ziet die buitenkant niet eens. En daaruit blijkt dan dat men de zaak omdraait. Men denkt zich voor de Heer te kunnen verstoppen. Die gedachte staat trouwens veel vaker in de Bijbel. Hè? Men denkt zich voor de Heer te kunnen verstoppen. Maar de Heer zegt, je kunt je voor mij niet verstoppen. Ik zie die buitenkant niet eens. Ik zie alleen maar die binnenkant. Dus draaien zij de dingen om. Dan denk je dat de Heer tegen de buitenkant aankijkt en zich daardoor misleiden laat en niet in de gaten heeft wat er van binnen zit. Dus dat is een omkeren. En dan staat er in vers 16, uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. En dat het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide, hij verstaat het niet. Moet die band ook nog monteren. Maar goed. Het geformeerde vat, zegt van de pottenbakker, hij kan er niks van, betekent dat. Hij verstaat het niet. Hij kan geen vaten maken. Hij verstaat het niet, hij ziet het niet. Hij weet niet wat hij doet. Dat omkeren. Want het omkeren is het omkeren van, de Heer ziet de buitenkant en de binnenkant ziet hij toch niet. En er wordt daarna over gezegd, dat is hetzelfde als dat de pot kritiek heeft op de pottenbakker. En het eigenaardige is dan dus dat we vanuit dit vers eigenlijk meteen weer een sprong maken. En weer naar de bekende hoofdstukken in het Nieuwe Testament, namelijk alweer naar Romeinen 9 dan nu. Want daar komen we steeds terecht, Romeinen 9, 10 en 11, Romeinen 2 natuurlijk waren we al. Want het verhaal over de pottenbakker, dat wordt natuurlijk ook in Romeinen aangehaald. Ook in Ezechiël. Maar in Romeinen 9 lezen we namelijk over de pottenbakker. Daar blijkt de Heer zelf te zijn. En de pot blijkt bijvoorbeeld te zijn Israël. Ik zei Ezechiël, ik bedoel natuurlijk Jeremia, hè. Maar er staat in vers 20 van Romeinen 9. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Dat is ook omkeren. God spreekt tegen de mens. De mens kan niet spreken tegen God. Wel tot God bedoel ik, maar niet tegen. En dus staat er, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Zo van, ik ben het er niet mee eens, waarom doet u het zo verkeerd? En dan vers 21, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En niet uit een klomp, uit een wooden shoe dus, niet uit een houten klomp, maar uit een klomp leem. Want de pottenbakker zelf maakt wat hij wil. Hij maakt vaten ter ere en vaten ter onere. En de godsdienstige Israëliet zou moeten begrijpen dat het natuurlijke Israël onder de wet een vat is niet ter ere, maar ter onere. En daarom kun je wat kritiek hebben op de pottenbakker en zeggen hij doet het niet goed, maar dat maakt die pottenbakker zelf al uit. Want vaten ter onere, die worden ook goed verkocht. En daar bedoel ik gewoon mee, niet dat de Heer dat doet vanwege de commercie, maar het wordt goed verkocht, daar bedoel ik mee dat het dus inderdaad een gewild artikel is. Het is nodig namelijk. Vaten ter onere zijn ook nodig. Nee? Onder het bed bijvoorbeeld. Naast de pantoffels. Hè? Ken je, dit staat onder het bed, er zit een oor aan, dat weet ik toch, het zijn pantoffels. En dan word je geacht te vragen, maar waarom dat oor dan? Er zit toch geen oor aan? En dus het antwoord wat mijn vader altijd gaf was, dat is om het moeilijk te maken. Nee. Dat is vast een oude Groningse mop, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, je hebt ook vaten ter onere en dat zijn dat soort vaten. Ja. Die hebben een oneervolle functie, maar zijn wel nodig. Het is een prachtige term natuurlijk. Hè? Maar die zijn ook nodig. En dat in Timotheus wordt het ook aangehaald. In hetzelfde huis zijn verschillende vaten. Vaten ter ere en vaten ter onere. Ze hebben allemaal zo hun functie. En dus kun je wel zeggen, ja, dit is een vat ter onere. Maar dan moet je niet zeggen, nou heeft de pottenbakker het verkeerd gedaan. Die heeft het wel goed gedaan. Dat zo. Daarna, maar nou, dan gaan we verder met het verhaal van Romeinen 9. Daarna wordt er in Romeinen 9 namelijk gezegd dat God heeft namelijk vaten gemaakt des toorns tot het verderf toebereid. Verderf zijn toebereid worden gebruikt. Staat namelijk vers 22. God willende zijn toorn bewijzen en God willende zijn macht bekendmaken. Heeft met vele langmoedigheid verdragen de vaten des toorns tot verderf toebereid. Hij doet er dus toch wat mee. Maar ja, zo zijn er ook vaten die louter en alleen gemaakt worden om stuk te gooien. Nee? Ja, nou, maar letterlijk bedoel ik ook. Ik bedoel, je hebt broodjes om mee te nemen en koffie om weg te gooien, geloof ik. Maar, of was het andersom, dat wil ik afwezen. Maar, er was een Loeren aan de Hor, maar dat was vroeger. Dan kan je dat krijgen, in Loeren aan de Hor. Maar dat heeft er niks mee te maken. Maar bijvoorbeeld in de dagen van Gideon, toen zijn ze ook naar de winkel gegaan. Toen hadden ze 300 vaten nodig om stuk te gooien. Dat ik het goed geteld heb. Dan zie je zo'n uithangbord waar je vaten om stuk te gooien. Dat lijkt me wel aardig. Er was al een weggooi-industrie. Nee, maar zo is het. Nou, vaten, als je nou het woord vaten even wat breder neemt, is algemene betekenis. Vaten zijn namelijk instrumenten in het algemeen. Meubelstukken, instrumenten, zo. Zo maken ze van klei bijvoorbeeld duiven. En die zijn louter alleen bestemd om stuk te schieten. Met kleiduiven schieten, ja. Nou, die dingen zijn daar gewoon voor. En die vervullen daarin een functie. Nou zijn er geloof ik natuurlijk maar schotels, geloof ik. Maar het heet nou helemaal zo. Maar het bestaat nou eenmaal. En zo gaat het om deze vaten ook. Die zijn tot verderf toebereid. zijn om mee te gooien. Waarmee de kracht van degene die gooit gedemonstreerd wordt. God willende zijn toonbewijs en zijn macht bekendmaken, maakt deze vaten om mee te gooien, om zo te zeggen. Ja, het is wel een raar verhaal, maar hoe moet je het dan vertellen? God demonstreert zijn macht en zijn toorn aan Israël. En het past Israël niet om daar kritiek op te hebben, want dat is omkering van de dingen. God zelf maakt wel uit wat hij ermee doet. Hij heeft het gemaakt en maakt dus ook uit wat hij ermee doet. En de gedachte in de Romeinen was dan ook dat God uit dezelfde klomp. We hebben twee soorten vaten, daar praten we over, vers 22 en 23. We hebben de vaten tot verderf toebereid, dat is Israël, onder het oude verbond. Je hebt de vaten der barmhartigheid tot heerlijkheid toebereid, dat wordt toegepast op de gemeente onder het nieuwe verbond, want daar gaat het nou eenmaal om in Romeinen 9, 10 en 11. Maar in een paar versen daarvoor wordt gezegd hoe dat nog nauwkeuriger in elkaar zit. Het blijkt namelijk dat die vaten gemaakt worden uit dezelfde klomp leem. Dat wil zeggen, er is een klomp leem, ligt op de schijven en werk op de schijven, staat er in de profeet. En dat wordt dan in onder de handen van de pottenbakker ontstaat dan een vat, nog heel zacht, en met veel water, dat is een beeld van het woord van God. En leem is gewoon stof van de aardbodem en die twee samen, dan zo maak je een vat, hè, veel water vooral. En dan in de handen van de pottenbakker, niet met gereedschap, nee, met de handen van de pottenbakker. Met vingerspitsen en dat gevoel, ja, dat is goed. Nou, zo gebeurt dat. En dat wordt gemaakt. En dan blijkt het vat niet goed genoeg te zijn om een of andere reden. Ja, het wordt bewust gemaakt onder de handen van de pottenbakker. De pottenbakker maakt dat. En dan... Dan verandert hij iets. Weet je veel waarom? Hè? Maar in ieder geval, dan drukte hij het werk weer in elkaar. Dat is maar één beweging en dan heb je weer gewoon een klomp leem natuurlijk. Op die draaiende schijf. Dat is de wereld, hè? Toch? Dat drukt hij weer in elkaar. En dan maakt hij uit diezelfde klomp leem alsnog een vat. Hij zegt nog niet dat het niet kan, want dat is een heel normale gang van zaken. Want een beetje beeldend kunstenaar... Dat is toch een goed voorbeeld, een beeldend kunstenaar. Een beetje beeldend kunstenaar maakt eerst een proef, oefent, probeert wat uit. Ik weet niet of dat nog een goed voorbeeld is, of ik dat nog mag zeggen. Maar in ieder geval, hij maakt iets eerst en probeert het uit enzovoorts. En dan op een gegeven moment zegt hij, ja, nou weet ik hoe het worden moet. En dan begint hij overnieuw en maakt het in één keer goed. Het ene heet een voorstudie en de andere is het uiteindelijke werk... Het hoort bij elkaar. Maar soms worden de voorstudies inderdaad definitieve werken. Dat wil zeggen, we maken een voorstudie op een schilderij bijvoorbeeld. Maakt een voorstudie en daarna werkt men het uit tot een compleet schilderij. Soms gebeurt het ook anders. Men maakt een voorstudie en die voorstudie blijft gewoon staan. En daarna wordt ergens anders op een ander stuk doekens echt schilderij gemaakt. En de voorstudie wordt apart verhandeld soms wel. Tekeningen, als tekening wordt het vaak gedaan om te kijken hoe zoiets er dan ongeveer uit komt te zien. En soms krijgt zo'n tekening zelf al waarde dan. Nou goed, zoiets is ook de verhouding tussen Israël en de gemeente, waarbij Israël een soort voorstudie is van de gemeente. Het is een aanleiding namelijk tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Oftewel, het zijn twee vaten uit dezelfde klomp leem. En ik weet wel, het is een zwak voorbeeld, maar wel een bijbelvoorbeeld. Of heeft de pottenbakker geen macht om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Want dat is wat er dan letterlijk gebeurde. En het vat ter onere, maar het vat ter ere natuurlijk ook, heeft niet het recht om kritiek te hebben op de pottenbakker. Het schepsel... kan namelijk niet spreken tegen zijn schepper. Goed. Het aardige is dus dat we weer praten over Israël en de gemeente. Zodat dat alles weer terug te vinden is hier in Jesaja 29. Maar goed, er stond in Jesaja 29, vers 16... U die er omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. De pottenbakker is niet het leem. En het leem is niet de pottenbakker. Maar ze draaien de zaak om. En dat is niet alleen in Israël zo... maar het is in het algemeen in de godsdienstige wereld zo. Ook in het zogenaamde christendom. Daar maken de christenen zelf al uit wie en hoe hun God is of moet zijn. Ze maken zichzelf een plaatje. En het is heus niet zonder enige grond dat atheïsten beweren dat godsdienstige mensen, waaronder zogenaamde christenen, zichzelf hun eigen God gemaakt hebben. Die leren namelijk dat een God niks anders is dan een denkbeeld van de mens. En ik moet zeggen, in de praktijk is dat gewoonlijk ook het geval. De oorspronkelijke vinding niet. Het feit dat er een God is, is niet een menselijk denkbeeld. Maar de hoedanigheden van die God zijn meestal wel, of meestal, zijn dikwijls wel, een menselijk denkbeeld. Maar dat is inderdaad een omkering. Alsof het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. God maakt de gemeente. Maar de gemeente maakt niet God. En toch gebeurt het wel zo dikwijls. Ik ben het omdraait. En het geformeerde vat zegt soms van zijn pottenbakker, hij kan er niks van. Hij verstaat het niet. Hij verstaat zijn vak niet. Maar om dat omkeren, nou begin ik weer over hetzelfde te praten, omdat Israël onder de wet de dingen omkeerde, draait God dingen om en dan zijn we terecht niet meer in Romeinen 9, maar dan zijn we terecht in Romeinen 11. Want in Romeinen 11 wordt uiteengezet hoe de positie van Israël wordt ingenomen door de gemeente. Want dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël is voor een deel volkomen juist en voor een ander deel volkomen onjuist. Daarom zeg ik niet dat hier gezegd wordt dat de gemeente in de plaats komt van Israël, maar er wordt gezegd hoe dat gebeurt en wat we eronder hebben te verstaan. En dat vinden we terug in Romeinen 11, in het verhaal van er was eens een vijgenboom. Nee, er was een olijfboom, sorry. Er was een olijfboom en er werden enige der takken afgehouwen en er worden andere takken ingeënt. En het resultaat is dus dat dezezelfde boom op een of andere wijze toch een andere boom geworden is. Maar dat is hetzelfde als wat in Romeinen 9 al stond. Namelijk, er was één klomp leem, maar onder de handen van de pottenbakker werd het ene vat toch een ander vat. Maar het was wel dezelfde klomp leem. Dat is aardig, hè? Romeinen 9 tot en met 11 is één bij elkaar behorend schriftgedeelte. En aan het begin van dat gedeelte wordt gesproken over de klomp leem, waaruit het eerste vat ter oneer en dan een vat ter ere gemaakt wordt. En het verhaal eindigt met de gedachte over een olijfboom waarvan takken afgehouden worden en waarna er andere takken ingezet worden, zodat de boom toch veranderd is. Maar goed, op die wijze wordt uitgebeeld dat inderdaad de gemeente in de plaats komt van Israël. En wel op deze manier. Ongelovigen uit Israël worden afgesneden en gelovigen uit de heidenen worden geënt. Zodat op die wijze de zaligheid van Israël werd weggenomen en gegeven werd aan de heidenen, terwijl in ander opzicht gewoon gezegd moet worden dat het gebleven is waar het altijd al was. Namelijk bij diezelfde klomp leem, oftewel bij dezelfde boom, oftewel hetzelfde volk, namelijk het Israël Gods. En die term leen ik dus even uit Galaten 6. En toch is er verandering. Maar de gedachte is dat de zaligheid wordt gegeven aan de gelovigen. Alleen aanvankelijk worden de gelovigen gevonden in Israël en toegevoegd aan Israël. Maar het is hoofdzakelijk Israël. En daarna blijkt dat het hoofdzakelijk niet meer is het natuurlijke Israël, maar hoofdzakelijk gevormd wordt uit heidenen. En het gaat dan in principe om dezelfde boom. De boom staat ook nog op dezelfde plek. En toch zijn de takken volkomen anders. En dat is ook een omkeren. Israël keren de dingen om. En wat zei God? Dan zegt hij, keer ik de dingen ook om. En dan zend ik de zaligheid aan de heidenen. En in plaats van dat Israël het evangelie predikt. Ik noem het maar het evangelie, gemakshalve. In plaats van dat Israël het evangelie predikt aan de heidenen, prediken de heidenen het evangelie aan Israël. En in plaats van dat het woord Gods, de Torah, bewaard wordt en verspreid wordt door Israël, wordt het vervolgens bewaard en verspreid door heidenen. Want zo is het in onze bedeling. Het onderzoek der schriften, de bewaring der schriften enzovoort, gebeurt niet door Joden, niet door Israël, maar het gebeurt door heidenen. Nou, we hier toch zo gezellig naar elkaar, dan kan ik wel even bijvertellen, gemakshalve, dat als je het mij vraagt, juist dit laatste speciaal gedaan wordt, werd door de bekende Britten, de Britten, van wie wij veronderstellen, dan wel vermoeden, dat zij de vertegenwoordigers zijn van de stam van Ephraim, en dus van de eerstgeborene onder Israël. Dat is precies de taak die de eerstgeborene toekomt. De verantwoordelijkheid zelfs die de eerstgeborene heeft, zo bedoel ik het. En ik zei met opzet Britten, omdat de enige bekende betekenis daarvan is dat het verbondsvolk is. Dat betekent het woord Britten. Zij die leven onder Brit, het Hebreeuwse woord Brit, het verbond. Een andere verklaring voor de naam bestaat niet. Ja, die kennen dat dus ook, ja. Precies. Maar, niettemin, wij identificeren dat nou even met Ephraim en met de 12 stammen, maar u moet voorzichtig zijn, u moet het blijven identificeren met heidenen. Want het zijn heidenen. God heeft hen tot Lo-Ami gemaakt. Het zijn dus heidenen. Ja, verstrooide Joden zijn. En ik heb het niet over Joden, ik had het over Israëlieten, want Joden zijn twee stammen, hè. Maar verstrooide Joden zijn heidenen, verstrooide van de 10 stammen zijn dan in ieder geval heidenen, zijn Lo-Ami en niet Gods volk. Maar niettemin blijft het dus zo, dat dus de zaligheid en dus ook het woord gegeven is aan de heidenen, al moet ik er meteen bij zeggen dat het bij de belangrijkste heidenen terechtgekomen is. En u weet wat ik daaronder versta, hè. De Israëlieten zijn dat. Zijn de belangrijkste heidenen. Ja, nou ja, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Want het blijft zo dat het onderzoek der schriften en het onderzoek naar bijvoorbeeld ook naar de handschriften enzovoort en het samenstellen van de juiste tekst van de Bijbel en het hele onderzoek daarna altijd gebeurd is door de Britten in de eerste plaats en dat gewoonlijk toch wel in samenwerking met enige gelovigen Joden. Er zijn altijd Joden bij betrokken geweest. Maar dan wel gelovigen. En met Britten bedoel ik in dit geval dan toch ook gelovige Britten uiteraard. Er zijn gelovigen geweest die dat deden. En de verspreiding van de Bijbel, daarvoor geldt precies hetzelfde. Dus de hele Bijbelverspreiding is uitgevonden door de Britten. De British and Foreign Bible Society heet het, geloof ik. Waarna we dus in Nederland kregen het Nederlands Bijbelgenootschap. Maar dat is een Nederlandse applicatie van deze Engelse vinding. En zending is trouwens ook een Engelse uitvinding. Het uitgaan van gelovigen. Nee, ik bedoel zending in de gewone betekenis. Het uitgaan van gelovigen over de wereld. Emigratie bedoel ik van gelovigen over de wereld. Met als hoofddoel te evangeliseren, hoewel zij gewoonlijk de wereld introkken en daar een beroep uitoefenden. Maar zij deden dat om op die plek dan het evangelie te brengen. Het heeft lang geduurd voordat ik het begreep. Want ik vond het geen echte zendelingen. En ik vond het altijd wat dubbelhartig, maar ze hebben het me nooit goed uitgelegd. Ja, dit is gewoon het verhaal van, noem maar wat, hè, Livingstone. Die was natuurlijk geïnteresseerd in andere volkeren enzovoort, ontdekkingsreiziger. Maar hij ging het ook doen, mede om het evangelie te brengen. En of dat nou zijn belangrijkste doel is of niet, maar het was een van zijn hoofddoelen. En ik kwam daarbij aan de kost, zal ik maar zeggen, door dat onderzoek wetenschappelijk te doen, gebieden in kaart te brengen en soort verslagen te schrijven voor de kranten en dat, want het was het toen ook al, allemaal en zo. En daardoor werd het bekostigd, zo kwam het ongeveer. Het werd bekostigd door wetenschappelijk onderzoek eigenlijk. Maar in werkelijkheid ging het om de prediking van het evangelie. Dat is zo. En dan iemand die mij altijd aansprak, omdat hij net zo heet als ik. Van voren, dat was Albert Schweitzer. He? Die heet dan Schweitzer, maar met Zwitserland had hij zoveel niet meer te maken. Omdat een goede man een groot deel van zijn leven doorbracht in Afrika, ergens. Wat ik ook nooit begreep, want de man was onder andere van zijn vak organist. Wat moet je nou midden in de bush van Afrika, want daar heb je geen orgels. Er was nog wat meer dan alleen dat, maar niettemin. Arts was hij dus ook, hè. In de eerste plaats in ieder geval, dat praktiseerde hij. Maar het ging niet om het arts zijn, het ging om het brengen van het evangelie. En als arts kon dat gebeuren en zo ging het dus ook. En helaas in onze dagen zijn die dingen omgedraaid. Is het hoofddoel ontwikkeling brengen, gezondheid brengen, weet je, of wat er voor door moet gaan dan. En als ze dan nog een woordje over de Heer kwijt kunnen, dan is dat mooi meegenomen. Maar dan moet je niet te veel doen, want dan schop je ze maar beter tegen de, hè? Krijg je maar internationale verwikkelingen van en zo. Hè? Dus men is dat vergeten. Maar dit gebeurt echt. Als je het mij vraagt, hè, maar u vraagt mij natuurlijk helemaal niet, maar als je het aan mij vraagt, geloof ik dat de beroemde, beruchte dagen van de Victoriaanse tijd, van het Great British Empire, dat eigenlijk zijn grond vindt in de prediking van het evangelie, verspreiding van de Bijbel over de hele wereld. En toen de Britten daar min of meer mee ophielden, toen startte meteen ook het Great British Empire in elkaar. Want de enige functie die het heeft en die het volk had, was inderdaad de verspreiding van het woord. En als je dat niet meer doet, dan kun je het wel vergeten. Ik denk dat dat de achtergrond is van de val van het zogenaamd grote Britse Rijk.
Ja. Maar toen het dan verwoest werd in 70 na Christus, werd alles toch in brand gestoken.
Ja.
Waar bleven dan alles?
Verbrand.
Maar hoe bleven ze dan aan die kennis?
Er moet onderscheid gemaakt worden dan tussen de dingen die specifiek daar in de tempel waren en de kennis die weliswaar in de tempel was, maar ook elders. Kennis wordt natuurlijk in de eerste plaats bewaard in de mens zelf. Maar wat er ook gebeurd is dat specifiek Joodse geschriften daar ook inderdaad verbrand zijn. Dat de gegevens ook, waarvan bekend was dat ze daar waren, helemaal zoek geraakt zijn. Die zijn er niet meer. Maar de algemenere Joodse kennis was natuurlijk ook gewoon in de synagoge. En werd ook meegenomen enzovoorts. Bekend is dat bepaalde oude geschiedschrijvers, of geschrijvingen bedoel ik dan, dus de boeken, bewaard werden in de tempel. Dat was gewoon de Nationale Bibliotheek dus ook eigenlijk. En die zijn daar verloren gegaan. Wij weten van het bestaan van bepaalde boeken en bepaalde handschriften, doordat ze geciteerd worden in andere handschriften die wel bewaard zijn gebleven. Een bekendste voorbeeld is dat van die Egyptenaar, weet hij, van Manetho. De Egyptische priester Manetho. Zijn oorspronkelijke werken zijn niet bewaard gebleven. We weten alleen dat hij bestond. En we weten wat hij gezegd heeft alleen uit, dat we, uit de plaatsen waar hij geciteerd wordt door andere schrijvers. Ik zal maar zeggen Flavius Josephus of zo. Daarom weten we dat hij bestond. Dat is een beetje... Dus, er is inderdaad een boel verbrand. Wat ongetwijfeld ook verbrand is het totale bevolkingsregister van het Joodse volk. En dat is niet niks. Een mooi voorbeeld daarvan is, nou het daarover, een mooi voorbeeld daarvan is, het heeft niks met Jesaja te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we in Matthäus, maar in ieder geval in Lucas, een uitgebreid of volkomen geslachtsregister vinden, in Lucas in ieder geval, van de Heer Jezus. En in Matthäus natuurlijk een lijst van de erfgenamen van de troon, min of meer. En nou is het eigenaardige verschijnsel dat die gegevens maar zo opgeschreven werden. En je moet je afvragen, waar komen die nou vandaan? Dan kun je wel zeggen geïnspireerd. Ja, dan hebben we er dus niet zo bar veel aan, want het heeft geen enkele bewijskracht als het alleen maar geïnspireerd is. Daar kun je voor de wet niks mee. Nee, bedoel, de Heer zou kunnen komen en zeggen, kijk, hier is mijn bewijs van de erfrecht op de troon, heb ik hier, want het is Matthäus 1. Nou, dan kan hij wel weer vertrekken, want dat bewijst niks. Iedereen kan zo'n lijst maken. Voor de wet kom je daar niet ver mee. Betekent niks. Nou, wat is nou makkelijker, hè? Dat moet je luisteren. Wat is nou makkelijker voor de Jood in het algemeen, die niet gelooft in de Heer Jezus, om een groot vraagteken te zetten bij de geslachtsregisters van de Heer Jezus. Die zijn namelijk niet te bewijzen. En als ze niet te bewijzen zijn, kan dus een troonsrechter wel vergeten. Als hij geen troonsrechten heeft, is hij niet de Messias. Klaar ben je. Volgende vraag. Waarom doet men dat dan niet? Want het is nog nooit gebeurd. Men heeft nog nooit die registers in twijfel getrokken. Men heeft wel vragen gehad over wat ze precies betekenen en hoe die verbindingen liggen. Hoe de verbindingen liggen, maar men heeft nooit de verbinding zelf, de lijn zelf, in twijfel getrokken. Ik zeg nou niet dat zijn ze vergeten, want dat is niet waar. Joden hebben van alles gedaan om de persoon van Jezus van Nazareth in een kwaad daglicht te stellen. Het verhaal dat hij zou geboren zijn uit een Romeinse soldaat enzovoorts, dat is een Joods verhaal hoor. Dat is wel heel vroeg uitgevonden. Men kent zelfs een boek wat spreekt over het leven van Jezus. Een Joods boek, puur geschreven om hem te belasteren. En dat stamt ook al uit het begin van onze jaartelling. Bekend. Maar men heeft nooit het geslachtsregister in twijfel getrokken. Waarom niet? Omdat iedereen wist dat zo'n lijst, op het moment dat het geschreven werd, in de dagen van Matthäus of Lucas, dat zo'n lijst gewoon te checken was in het bevolkingsregister. Volkomen toegankelijk, iedereen kon het controleren. Waar er nog bij komt dat er ook uitgebreide tellingen, volkstellingen gedaan waren natuurlijk in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Zodat het niet alleen via de Joden, maar ook via de Romeinen controleerbaar was. En daarom heeft het geen zin om er achteraf een vraagteken bij te zetten. We kunnen het nu niet meer checken. Maar omdat namelijk die registers verbrand zijn. Maar bewijs dus dat ze er wel degelijk waren. Het is trouwens toch zo dat een heel groot deel van de menselijke kennis, of wat er op het dood moest gaan, zoek geraakt is juist in de dagen van het begin van onze jaartelling dan. Nou, dan kijk je niet op enige tientallen jaren hoor. Maar in de loop van die eeuwen is zo'n beetje alles, elke belangrijke bibliotheek ter wereld is zo'n beetje verbrand. Als daar zijn Jeruzalem, Alexandrië en was die andere Istanbul geloof ik, hè? Of weet dat. Maar dat is allemaal verbrand en het is bekend dat daar echt de overlevering der mensheid gewoon verdwenen is. En ik denk dat dat met opzet gebeurt. En dan bedoel ik niet ik bedoel niet alleen dat daar politici waren die er belang bij hadden dat het zo ging, maar dat geloof ik wel dat het zo was, dat men het met opzet deed. Zoals men in Nederland de bevolkingsregisters in brand stak toen de Duitsers het land binnenvielen. Natuurlijk heeft men daar belang bij. Maar ik denk ook dat het van Gods wegen zo werd toegestaan, omdat de komst van Christus, de dood en opstanding van Christus, een eind maakt aan die menselijke wijsheid en menselijke overlevering. Het enige wat er in de plaats komt is de Bijbel. Vandaar dat de Bijbel wel verwijst naar bepaalde boeken die wij niet kennen. Ja. Waarna er dus anderen zijn die daarvoor in de plaats valse inschrijven onder dezelfde naam. Zo zijn we aan bepaalde apocryfe boeken gekomen. Waaronder ongetwijfeld ook die van Henoch, ja. Een van de meest bekende. De Bijbel spreekt blijkbaar over een boek van Henoch, want in Judas wordt gesproken over Henoch die geprofeteerd heeft en ook wordt letterlijk geciteerd. En daarna is er een geweest die dus zo'n boek van Henoch alsnog geproduceerd heeft. En dat is in omloop. Maar het is bekend dat dat een vervalsing is. En zo zijn er nog een paar. Boek der wijsheid wordt genoemd. Nee, boek des oprechten, die bedoel ik. Het boek des oprechten. Het is in de Bijbel genoemd, maar we weten niet welk het is. Ik denk ook niet dat die nog bestaat. Het doet er ook verder niet toe. Verder is het zo. En nou, dat is leuk dat ik dat zo al even tussendoor kan vertellen. Maar het heeft met Jesaja niks te maken. Verder is het zo dat, hoe was het nou dat in Matteüs geloof ik wordt verwezen naar Jeremia die gesproken heeft. En dan zoek je dat op en dan blijkt Jeremia dat helemaal niet. Blijkt je dat in Jeremia niet te vinden. Maar staat er wel iets in Zacharia of zoiets. Was het zo? Het is even moeilijk dat ik naar boven krijg. Ze blijkt niet te kloppen. En er zijn twee manieren om zich eruit te redden. Punt 1, de schrijver heeft zich vergist en bedoelde een andere profeet. En de andere manier om zich eruit te redden is, er staat dat de profeet gesproken heeft, dus hoeft het niet noodzakelijk in zijn boek voor te komen. Wat letterlijk wel leuk is, maar het is toch wel een beetje, ja, komt niet erg lekker bij me over. Maar een derde mogelijkheid is namelijk dat hij het wel geschreven heeft, maar dat dat deel van zijn boek niet bewaard is gebleven. Nee, omdat de Heer het niet nodig vond. Want, dat is het oude verhaal, ik ben er stellig van overtuigd dat er heel wat meer kennis was in elk geval dan dat er in de Bijbel opgeschreven is. Dat wil zeggen, er was meer van in omloop. De mensen in die oude dagen wisten meer dan dat ze uit dat deel van de Bijbel zouden kunnen weten. Alleen wij hebben er geen probleem mee, omdat wij diezelfde dingen later in de Bijbel leren. Met name in het Nieuwe Testament. Als er in 1 Peter staat dat aan de profeten geopenbaard is dat ze geprofiteerd hebben over de zaligheid aan ons geschied, dat betekent dat de profeten wisten over de roeping van de gemeente. Dat zou het dan betekenen. De kortste verklaring die er is, hè? Korte verklaring der Heilige Schrift is deze. Ze wisten dat het ging over de gemeente. Want God heeft het hun geopenbaard. Maar het staat niet in hun profetieën, want dat staat er ook. Er staat namelijk dat ze hun eigen profetieën onderzochten. Omdat ze vonden dat er iets ontbrak. Namelijk over de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. 1 Petrus 1, vers 10 en daar in de buurt. Maar er staat er meteen bij dat aan hen is geopenbaard dat ze profeteerden over de zaligheid aan ons geschied. Maar dat hebben ze niet opgeschreven. Nou, en dan nog even wat anders, maar dat heeft met de Bijbel zelf dan niks te maken. Maar dat is wel een aardig voorbeeld. Wij lopen hier, ik bedoel ik dus, hè, wij lopen hier dus al jaren dingen te vertellen waarvan we denken dat het nergens verder bekend is. Dat denken wij. Dat denk ik ook. Maar dat kun je niet bewijzen. Maar het zijn dingen, ik bedoel dingen die ik ook nooit opgeschreven heb. Zelfs sommige dingen, zelfs in mijn aantekeningen niet. Het zit alleen in mijn hoofd, die komen er al jaren uit, maar het zit nog steeds alleen in het hoofd. En dat betekent dat, ja, dat verdwijnt dan ook weer. Als het niet opgeschreven wordt, als het niet vastgelegd wordt, zal het wel weer eens een keer misschien naar de mens gesproken, hè. En vooropgesteld dat het tijd genoeg is, dan verdwijnt het weer. Je kunt niet zeggen dat iemand iets niet wist. Je kunt alleen bewijzen dat hij iets wel wist, maar bewijzen dat iemand iets niet weet, kun je niet. Nee, dat is een juridisch principe. Je kunt niet iets bewijzen wat er niet was. Je kunt ook niet bewijzen dat het er niet was. Daar kun je wel argumenten voor aandragen, maar je kunt het niet bewijzen. Je kunt wel argumenten aandragen en zeggen, Paulus wist niet over de roeping van de gemeente toen hij 1 Korinthe schreef. Die argumenten kun je er wel in vinden. Hoewel je er ook argumenten in kunt vinden voor het tegendeel. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij het wel wist, maar er gewoon niet over schreef. Hij deed het wel in Korinthe hoor, maar goed, het is niet zo'n mooi voorbeeld. Maar voor velen is het wel een voorbeeld, want velen geloven dat het zo is. Er zijn velen die geloven dat de apostel in toen hij Thessalonicenzen schreef, niks wist over de gemeente. Want hij schreef er ook niet over, zeggen ze dan. Alleen, zij zien het in ieder geval niet. Maar dat bewijst niks. Zelfs als hij er niet over schreef, wil dat niet zeggen dat hij het niet wist. Ja, dat is een moeilijke zaak. Dan komen we helemaal bij een moeilijk onderwerp. Hè? Men zegt over de oud-testamentische profeten, ze wisten bepaalde dingen niet, want het komt in hun boeken niet voor. Dus wisten ze het niet. En dat is een verkeerde conclusie. Je kunt alleen zeggen, ze schreven er niet over. Of omdat ze het niet wisten, of omdat ze het domweg niet deden. Ja, of omdat ze dat niet mochten. Johannes wist bepaalde dingen. Hij hoorde donderslagen spreken en hij zou het opschrijven. Hij kon het dus formuleren. Maar toen zei hij, schrijf dat niet. Openbaring 10, hè? Schrijf dat niet. En op een andere plaats staat er dat de profeet wat schreef. En toen zei hij, ja, dat heb je nog wel geschreven, maar doe het boek maar goed op slot. Verzegel het. Opdat het verborgen zou blijven, was het wel geschreven, maar dan nog was het de bedoeling dat men niet zou weten. Je kunt die dingen niet bewijzen. Een van de belangrijkste, maar dat heeft met theologie te maken, heb ik nou gezegd. Een van de belangrijkste. Nee, laat ik het anders zeggen. Een van de grootste fouten die de zogenaamde schriftkritiek maakt, is dat ze op de stoel van een rechter gaan zitten. Terwijl ze in werkelijkheid bij alles wat ze aandragen zouden moeten zitten in de stoel van de getuige. Ik hoop dat u dat verschil begrijpt. Een getuige draagt feiten aan. Dat wil zeggen, hij getuigt over wat hij gezien of gehoord heeft. Maar hij is niet degene die uitspraken mag doen, die beslissingen mag nemen, die een vonnis mag vellen. Hij kan het ook niet. Dat is zijn taak ook niet. Iemand die de schriften bestudeert, kan hooguit daarin bepaalde dingen vinden, maar kan daarmee niet oordelen over de schriften. Dat is zijn taak niet. En de schriftcritici, weet je wel, ik weet wel wat ik bedoel, hè? Dat zijn de lui die zeggen van, ja, maar Genesis, dat kan niet, en dat is niet van Mozes, want, en dan komen er argumenten. Maar ze mogen niet zeggen, het is niet van Mozes. Ze kunnen alleen argumenten aandragen en zeggen, wat een genade, er staan dingen in die, ja, die erop duiden dat het niet Mozes was, maar Ezra. Of zo, hè. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Maar ze zijn niet bekwaam en zeker niet bevoegd om dus te zeggen dat dan dus het boek van door Ezra geschreven is. Zijn taak niet. Hetzelfde als dat de pottenbakker weer of dat het leem weer kritiek heeft op de pottenbakker. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Een getuige kan nog zo overtuigd zijn van de schuld van de beklaagde, maar het is zijn taak niet om daar een uitspraak over te doen. Daar is hij niet voor bevoegd, daar heeft hij het inzicht niet in, want hij beschikt alleen maar over wat hij er zelf van gezien en gehoord heeft, eventueel. En dat is meestal nog erg subjectief. Dat wil zeggen, dat wordt ingepast in zijn opvatting, zijn persoon, zijn wezen enzovoort. Omdat wat er daarna weer uitkomt, dat is helemaal niet zo betrouwbaar als hij zelf denkt dat het is. En daarom moet hij zijn grenzen kennen. En dat is de grote fout en hoogmoed inderdaad ook van de schriftkritiek. Men ziet dingen, maar andere dingen ziet men niet. En je kunt geen conclusies trekken uit dingen die er niet zijn. Vandaar dat volgens de wet iemand ook niet zijn onschuld hoeft te bewijzen, behalve bij de belasting, maar dan, ja, dat is waar. Dat is ook dus juridisch volkomen onzin. Het hele, het hele belastingssysteem, dat is echt waar. Want onschuld valt niet te bewijzen. Dat kan niet bewezen worden, nooit. Je kunt niet bewijzen iets dat er niet was. Hoezo? Ik begrijp de samenhang zo gauw niet.
Ik bedoel, mensen die dus onder de wet willen blijven leven. Hè? Als je de wet vaak hoort, dan wordt het een verharing of
ja.
Maar als ze nou straks dan voor die witte troon staan. Omdat ze hebben de Heer dus niet, ze kennen de Heer. Dus
ze kennen de Heer niet, nee.
Maar wat geldt er dan?
Dat ze geoordeeld worden uit hun werken. Maar ik denk dat ze geldt dat ze als ongelovigen meteen geoordeeld worden, omdat ze de Heer moesten kennen uit het woord. Uit wat er wel geschreven is namelijk. Ja, uit wat er wel geschreven is. Er is een heleboel wat in het Oude Testament niet staat, of wat je in het Oude Testament als Oude Testament niet vindt. Dat zijn de bekende gaten in het Oude Testament. Maar je kunt niet zeggen, Heer, ik wist het niet, want dat is niet waar. Er staat voldoende in het Oude Testament om te komen tot Christus. Ja, ook in het Oude Testament. En ik persoonlijk heb zelfs de indruk, maar dat kan ik dus ook niet bewijzen. Ik persoonlijk heb zelfs de indruk dat heel de waarheid omtrent de gemeente, dus alle waarheden van het Nieuwe Testament, van de Paulinische brieven, dat die stuk voor stuk te vinden zijn in het Oude Testament. Dat soort dingen, ja. Ja. Om de grote lijnen aan te geven. Er blijkt uit dat in het Oude Testament een verband gemaakt wordt tussen Israël en een ander volk, wat ook als Israël wordt aangeduid en min of meer op gelijke hoogte staat als Israël, en wat toch hoger wordt aangeduid, waar het verband mee is. Nou, als je dat consequent toepast, dan zou je dus moeten concluderen dat aan dat volk ook een wet gegeven wordt, maar op een hoger niveau. Maar dat staat er toch? Alleen niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen. Dat staat toch in het Oude Testament? Dat betekent ook dat dat volk verzameld wordt uit de heidenen, ook geroepen wordt uit de heidenen, net als Israël. Dan moet het ook een land hebben. Maar op aarde is geen plaats. Nou, enzovoorts. En zoals dan, dat heb ik vaker gezegd, zoals dan in de toekomst eerst al definitief verzameld wordt op een plaats buiten het land en dan gebracht wordt in het land, zullen de gemeenten verzameld in de toekomst buiten de hemel, maar daarna gebracht in de hemel. Ik geloof dat het gewoon rechtstreeks zo moet worden toegepast. En langs die lijn, dat is een volkomen logische lijn, of lijnen zijn het eigenlijk, kom je dus inderdaad tot een volledige verklaring van wat de gemeente voor een ding is. Een volk waar de Heer in het midden woont enzovoorts. En toch is dat per definitie nieuwtestamentische waarheid. Maar die in het oude weerspiegeld wordt en je komt ertoe via die enkele teksten die er wel degelijk staan. Die dat verband leggen. En de ontbrekende stukken, dat is het hele geheim van de typologie. De ontbrekende stukken worden vanzelf ingevuld naar analogie van wat God met Israël doet. Heb je dat? Dat is het verhaal van, ik kan het nooit meer navertellen, maar het verhaal van het eerste bandje over de typologie in de natuur. Dan heb ik het gehad over analogieën en catalogieën en over spoorrails en over vergelijkingen naast elkaar enzovoorts. Want als je de ene lijn hebt en je hebt een stukje van die andere lijn, dan kun je die andere lijn invullen. Ja. Dat is eigenlijk de gedachte van, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat kan namelijk met de gegevens die je krijgt. En dat leer je op school, leren wij tenminste op school bij onder het vak wiskunde eigenlijk, hè? Dat komt het eigenlijk op neer. Je krijgt een paar gegevens, die moeten ontbreken, dan moet je zien te vinden daaruit. Nou, zo is het met de nieuwtestamentische waarheid. Je krijgt een paar gegevens uit het Oude Testament en als je dat goed bestudeert, en dat moet je doen, dan vind je het ontbrekende stuk.
Maar dat gaat
Ja. Eén keer de 10, ja. Zal ik nog eens een moeilijker geven? Nee, nou goed, even anders aan. Je vindt in, dat is dubbele typologie, dat maakt het wat lastig. Je vindt namelijk in Openbaring 2 en 3 de 7 brieven, verband houdende met de verborgenheid. De verborgenheid, de 7 sterren, de 7 kandelaren, de 7 brieven, de 7 gemeenten. Enzovoorts. En dan blijkt dat die brieven inderdaad helemaal geen letterlijke betekenis hebben. Hoegenaamd niet. Geen letterlijke historische betekenis. Maar integendeel, ze hebben uitsluitend een geestelijke toepassing. Ze geven namelijk de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Vanaf de opstanding van Christus in Handelingen 2, zal ik maar zeggen, tot aan het begin van de 1000 jaren waarin het koninkrijk volledig geopenbaard is. Dat is een bekende gedachte, al zijn er ook wat andere verklaringen daarnaast in omloop. Maar een van de verklaringen daarnaast is namelijk dat deze 7 brieven niet slechts een verklaring en beschouwing geven over de geschiedenis van het verborgen koninkrijk, in het algemeen dus de geschiedenis van de gemeente, is minder correct, maar vooruit maar. Maar dat dezezelfde brieven ook dan een uiteenzetting geven over de geschiedenis van Israël. Want je weet hoe dat gaat. Er zijn altijd mensen die iets origineels zoeken. Ik ook trouwens, maar daar gaat het nou niet om. Die zoeken op onbegaanbare gebied. Maar die zeggen, kijk, als de historie van de gemeente, ja, maar die openbaring gaat toch niet over de gemeente. Dat kan toch eigenlijk niet. En dan krijg je wat gedachtenkronkels nu. Maar ze zeggen, nee, de openbaring gaat over Israël natuurlijk en de volkeren. Dus als het dan al zo'n geschiedenis geeft, zou het die van Israël moeten zijn. En dan zoekt men en zegt men, ja, het klopt. Dat check je dan uit. Je krijgt de gedachte en je checkt het uit en het blijkt te kloppen. Alleen de manier van redeneren die ik nu volg is onjuist. Maar het eindresultaat is wel juist. Omdat namelijk er een parallel bestaat tussen de gemeente en Israël. En de geschiedenis van Israël komt dus overeen, wat hoofdpunten betreft natuurlijk, met de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. De duistere dagen van de middeleeuwen komen heus overeen met een bepaalde tijd uit de geschiedenis van Israël. En de dagen van de reformatie kom je ook in Israël tegen enzovoorts. Ja. En de opleving van de verwachting van de Messias in de dagen van Israël na de ballingschap. Die heeft zijn counterpart, hoe heet dat? Heeft zijn tegenbeeld, zal ik dat maar zeggen. Zijn tegenpool of zoiets, ja. In onze dagen, opleving van de hernieuwde verwachting van de wederkomst van Christus.
Dus dat geldt zowel voor de Israël onder het oude verbond in het verleden als ook in de toekomende tijd?
Nee, niet voor Israël in de toekomst. Dat is een misverstand. Oh. Maar via die redenering kwam men daarop dat het ook de geschiedenis van Israël geeft. Nee, en men bedoelde niet ook, men zegt nee, het kan nooit van de gemeente zijn. Maar men kon die gedachtegang als zodanig niet moeilijk ontkennen. En toen kwam men erop dat het dan de geschiedenis van Israël wel zal wezen. Dat bleek te kloppen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Het gaat wel degelijk om het verborgen koninkrijk, die brieven. Dat is de directe betekenis van die brieven. Eigenlijk is dat de letterlijke betekenis. Want de letterlijke betekenis is de verborgen betekenis. Want dat staat er namelijk bij. En dus is het letterlijk. Staat namelijk de brieven spreken over de verborgenheid. En daarom werden ze ook niet geschreven aan een gemeente, maar aan een engel, aan een geest. Aan een engel der 7 gemeenten, ja, dus aan een geest. Dus gaat het om de geestelijke betekenis van de brieven, maar dat stond er al eerder, dat het daarom ging. En dan blijkt het de geschiedenis van de gemeente te zijn, eigenlijk. Iets meer dan de gemeente, want het loopt dus tot en met de volgende bedeling, hè? Het gaat over de hele verborgenheid. De gemeente loopt tot en met Philadelphia, de brief van Philadelphia en de Laodicea is over de tijd na de gemeente. Na de opname van de gemeente. Maar het punt is, wij herkennen in die brieven bepaalde punten uit de geschiedenis van, laten we zeggen, het christendom. Een soort kerkgeschiedenis zou je het kunnen beschouwen. Komt dicht in de buurt in ieder geval. Maar op dezelfde manier vind je de geschiedenis van Israël daarin terug. Soms met naam en toenaam. Zo vind je ene meneer Nicolaus. Maar als het vertaald naar het Hebreeuws heet hij Biliam. Ja. En je moet de namen vertalen, anders weet je sowieso niet wat het betekent. Ja, dat is de leer van Biliam. De leer de Nicolaïtes, de leer van William, komt precies overeen. Niettemin was het een leer die in de kerkopgang maakte. Dat is namelijk de verleiding van het volk, gaat het om, hè. Maar goed, ik ga maar niet op de details in. Maar je hebt er ook in openbaar, heb je bijvoorbeeld Isabel. Vrouw Isabel. Zegt men, er moet een vrouw geweest zijn in het begin van de kerk. Of er zal in de toekomst één zijn die zo heet. En wel, nee, het gaat om de betekenis, om de...